Geliefde gemeente, voor ons ligt vanmorgen en ook in de komende diensten het begin van de bergrede. De zaligsprekingen van de Heer Jezus Christus. En ik hoop dat ons nadenken daarover hier en in de stilte van ons alleen zijn. En ik hoop dat ook onze onderlinge gesprekken daarover ons zullen helpen om ons voor te bereiden op de dienst van volgende week zondag. Dat deze woorden ons ook persoonlijk tot troost zullen zijn, tot onderwijs, richtingwijzend, corrigerend, bestraffend. De Heer weet precies wat een ieder van ons hierin nodig heeft. Ik hoop in deze dienst de eerste drie zaligsprekingen te behandelen, vers 1 tot en met 5. In de doordeweekse dienst, aanstaande woensdag belevende welzijn, de volgende drie, vers 6 tot en met 8. Bij de bediening van het sacrament van het heilig avondmaal de zevende zaligspreking, vers 9. En in de dienst van de nabetrachting de laatste zaligsprekingen, vers 11 tot en vers 10 tot en met 12. Nu dus vanmorgen de eerste drie zaligsprekingen. Gemeente, die bergrede is eigenlijk één lange preek. Die de Heer, en vandaar het woord, die de Heer gehouden heeft op een berg. Op, zo staat in Lucas 6, vers 17, op een vlakke plaats op een berg. Dus op een soort plateau. Een preek zoals geen mens die ooit heeft kunnen houden. Immers de Heer Jezus Christus, dat zagen we vorige week zondag in zondag 12 van de catechismus, is door de Heilige Geest gezalfd en door de Vader gezonden als de hoogste profeet en leraar. Die leerde zoals de mensen zeiden, als machthebbende en niet als de schriftgeleerde. En die tegelijkertijd ook innerlijk mensen kon overtuigen van de waarheid van de woorden die hij sprak. En we bidden vanmorgen met elkaar of de Heer zelf ook zo wil spreken in het binnenste van ons hart door zijn woord. Het begin van de bergrede, het eerste deel, gaat over de burgers van het Koninkrijk der Hemelen. En dat is ook het thema voor de preek van vanmorgen. De burgers van het Koninkrijk der Hemelen. Wie zijn dat? Wat zijn het voor soort van mensen? Dat zijn in drie punten. 1. De armen van geest. Vers 3. 2. Degenen die treuren. Vers 4. En 3. De zachtmoedigen. Vers 5. Dus de burgers van het Koninkrijk der Hemelen, dat zijn 1, de armen van geest, B, degenen die treuren, en 3, de zachtmoedigen. En van die mensen wordt gezegd, zalig zijn zij. Denkend aan hun zaligheid in de toekomst, straks in de hemel. Want, Hebreeën 13, vers 14, wij hebben hier geen blijvende stad, maar kinderen van God, niet waar, wij zoeken de toekomende. We zoeken de toekomende stad, de zaligheid van bij God en bij Christus te mogen zijn. Onze wandel, zegt Paulus in Filippenzen 3, is in de hemelen, van waar wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. En die verwachting alleen al maakt ons zalig, vol van geluk, nu al in deze wereld. En straks na dit leven krijgen we dat geluk volmaakt. Dan krijgen we die zaligheid volledig. Maar die begint hier al in ons leven, in ons gelukkige leven met God. De wetenschap dat we door genade kinderen van God geworden zijn. Hoe aangevochten, hoe bestreden ook. Die wetenschap geeft ons hier al, zoals Petrus zegt in 1 Petrus 1 vers 8, een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde in ons hart. En de Heere geven ons kinderen van God in deze komende avondmaalstijd, dat we tot onze blijdschap en vreugde iets en meer zullen gaan ervaren van die onuitsprekelijke, heerlijke vreugde. dat we zullen proeven en smaken. Smaken en zien, zoals de dichter van Psalm 34 zegt. Dat we zullen smaken en zien dat de Heere goed is. En dat we, zoals de apostel zegt, ons zullen verblijden in de Heere. En dat het gelovig zien op de tekenen van brood en wijn ook door de Heere gebruikt zal worden tot meer vastheid in het geloven. Zodat we met meer vrijmoedigheid in al onze eigen armoede mogen zingen wat de dichter zingt van Psalm 68. Die God is onze zaligheid. God zelf is de zaligheid van de armen van geest, van de treurenden, van de zachtmoedigen. Want die zijn, zegt de Heer Jezus, zalig. Omdat? Omdat de Heere werkt in hun hart. Omdat de Heere hun God is. En Jezus hun zaligmaker. En laten we daar, kinderen van God, in deze week van voorbereiding veel in stilte over mediteren. Over wie de Heere is. Over wie Christus is voor dit soort van mensen, voor ons. Dat stille overdenking daarvan, de stille overdenking daarvan, zal ons verlangen opwekken naar Hem, naar de ontmoeting met de Heer aan zijn tafel. Zal ook onze liefde tot de zonde en tot de dingen van deze wereld breken en ons dringen tot een heiliger leven voor God en voor onze medemensen. De zaligsprekingen. Dat zijn geen losse opmerkingen waar je zomaar eentje eruit kan halen. Waarvan je zou kunnen zeggen ook voor jezelf, nou de een herken ik wel, maar die andere totaal niet. Ja, dat kan natuurlijk wel. Maar dan ben je geen burger van het Koninkrijk der Hemelen. Want al die dingen die nu en binnenkort gezegd gaan worden, zijn als schakels van één en dezelfde gouden ketting. Wie arm is van geest, treurt ook over zijn of haar zonden. En wie dat doet, is ook in beginsel zachtmoedig in hart en leven. En al die dingen zijn geen menselijke deugden, geen menselijke karaktertrekken van nature, van goede en van goed hun best doende mensen. Dit zijn allemaal genades die de Heere gegeven heeft en geeft aan mensen die dat van zichzelf allemaal helemaal niet hebben. Dit wat nu volgt is allemaal gegeven genade. Die, zolang we op de aarde zijn, niet volmaakt is. Want, zegt de apostel, alles is hier nog ten dele. Alles is gebrekkig. Alles is besmet met onze blijvende zonden. Maar, en dat is de andere kant, en dat staat hier. Er is in al Gods kinderen wel een begin, een wortel, een kleine eerste uitlopertje van deze sieraden van Gods genade. Waarvan we vanmorgen met Gods hulp drie zullen behandelen. Ons eerste punt. Gods kinderen, de burgers van het Koninkrijk der Hemelen, zijn arm van geest. Kijk maar in vers 3. Zalig zijn de armen van geest. Want hunner is het Koninkrijk der Hemelen. Voor het oog lijken de rijken. Voor het oog lijken ook de rijken van geest de gelukkigste mensen. Maar het is anders. De armen van geest zijn zalig. Want staat er, hunner, van hen, voor hen, is het Koninkrijk der Hemelen. Zij zijn de burgers van het hemelse koninkrijk. Ze worden straks, maar ze zijn ook nu al zalig. Gelukkige mensen zijn dat dus, die armen van geest. Wat zijn het eigenlijk voor mensen? En ik ga dat proberen te zeggen als een spiegel voor mezelf en ook voor u en jou. Dat zijn mensen, en daarom worden ze arm genoemd, dat zijn mensen die alles van zichzelf kwijtgeraakt zijn. Waar ze vroeger hun hoop op stelden. Daarom heten ze arm. Voorheen dachten ze, zoals de gemeenteleden van Laodicea, voorheen dachten ze ten onrechte, ik ben rijk en verrijkt en ik heb geen ding gebrek. Totdat de Heer, hoe dan ook en wanneer dan ook, hun ogen opende voor hun, niet voor hun rijkdom, maar voor hun armoede. Voor de armoede van hun zonde en schuld voor God. En toen leerden ze voor het eerst iets kennen van hun geestelijke armoede. En dat vernederde hen. Dat maakte hen beschaamd voor God. Dat leerde hen in het verborgen zoeken, bidden, vragen, verlangen naar God. En zo leerden ze van de Heer hun lege handen naar God uit te strekken, biddend om genade, om vergeving, om verzoening met God. De Heer zelf maakte hen arm, omdat was zijn doel daarmee om oog te krijgen, wat ze voorheen niet hadden, voor de rijkdom van zijn genade. Voor de rijkdom van hem, van de Heer Jezus Christus, van wie Paulus schrijft in 2 Korinthe 8, want u weet de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil armen van geest arm geworden is. Daar hij rijk was, opdat u door zijn armoede, armen, rijk zou worden. Voor zulke armen wordt Christus de parel van grote waarde. Voor zulke mensen, voor de armen van geest, gaat hij schitteren. Want hij heeft alles. En ik heb niets. Ik moet belijden, wat het formulier voor het avondmaal zegt, dat ik, het is een publieke belijdenis, iedereen mag het weten, iedereen mag het zien, dat ik midden in de dood lig. Maar het leven, alles is in hem. En daar verlang ik naar. Daar zoek ik naar, dat zoek ik. Want die armen van geest, dat zijn geen mensen die op hun armoede gaan rusten en daar wel tevreden mee zijn. Deze armen zijn bedelende mensen. Bedelend met lege handen aan Gods voeten. Bent u, ben jij zo'n arme Godzoeker? Die alles van zichzelf is kwijtgeraakt. En voor wie Christus alles geworden is. Deze geestelijke armoede is ook een blijvende armoede. Die gaat niet over als het goed is, die blijft. Want dit is de grote paradox van het Koninkrijk der Hemelen. Zulke armen van geest worden door God met goederen vervuld, maar worden daarvan toch niet weer rijk in zichzelf. Deze armen worden eigenlijk steeds armer. En krijgen juist in die weg steeds meer oog voor de rijkdom van Gods genade en voor de heerlijkheid van Christus. En zo zijn en blijven de armen van geest midden in hun armoede zalig. Want bij alles wat we uit genade van de Heer krijgen en gekregen hebben, kinderen van God, is het goed dat we in onszelf arm blijven. Dat we niet groot en rijk gaan groeien. Dat onze armoede niet overgaat. Want zeg nou zelf, dan hebben we de Heer toch niet meer nodig. We mogen na gekregen genade niet rijk worden met ons bezit. En ook niet rustig en gerust en tevreden. We blijven, als het goed is, bedelaars. Arme bedelaars aan de voeten van de zaligmaker. Met lege handen. En met een gebroken hart. En zo, door die weg alleen, wassen we, groeien we op in de kennis en de genade. Zo leren we meer en meer kennen wat genade is. Dat we gekregen hebben en krijgen wat we helemaal niet verdiend hebben. Zo wassen we op in de kennis en genade van de Heer Jezus Christus. Niet door rijk te worden, maar door arm te blijven. En door als armen, als geestelijke armen dagelijks te leven. Van de rijkdom van Gods genade en van zijn barmhartigheid. Als je deze, en dat zeg ik tegen mezelf en tegen u en tegen jullie, als je deze geestelijke armoede niet kent, dan ben je dus geen burger van het Koninkrijk der Hemelen. Dan ben je, dat staat hier eigenlijk, dat staat hier heel duidelijk, dan ben je geen kind van God. Want, zo zegt de Heer Jezus op een andere plaats, zoals een kameel niet kan gaan door het oog van een naald, zo kan een rijke en ook een geestelijke rijke het Koninkrijk der Hemelen niet binnengaan. Dus kan je ook denken aan de komende bediening van het sacrament van het avondmaal. Zonder deze geestelijke armoede in je hart en leven, niet aan de bediening van het sacrament. Met armoede mag u volgende week komen. Niet ook met verborgen trots in uw hart op uw armoede. Alsof u dat, als uw bezit, uw armoede als bezit bij de Heere kon brengen. Nee, met echt niets van uzelf. Met geestelijke armoede, waarmee u zichzelf als een armoedig mens op Christus werpt. Roepend, Heere, help me toch. Ik heb niets. Maar u, o zaligmaker, hebt alles. Dan hoef je dus ook in deze week van voorbereiding niet in te spannen om van alles en nog wat bij elkaar te zoeken wat je misschien wel hebt. Want je hoeft niets mee te nemen van jezelf. Alleen je gebrek. Alleen je armoede. Alleen je nood en dood. Daarmee mag je komen. Leunend op Christus. De zaligmaker. Van de armen van geest. Geestelijke armoede is het enige passende bruiloftskleed waarmee we mogen komen tot de tafel van de koning. Waar hij ons kleden wil. Met de klederen van zijn heil, zoals de Bijbel zegt. En met de mantel van zijn gerechtigheid. En dan zal blijken tot het waar is wat God beloofd heeft. Dat hij armen zal verzadigen met het goede van zijn huis. En met het heilige van zijn paleis. En dus, geestelijke armen, blijft u alstublieft volgende week zondag niet zitten. Geestelijke armen, wie u ook bent, die een kerkelijk recht hebt om aan te gaan, blijf volgende week niet in uw bank zitten om uw armoede, om uw gebrek, om uw niets. Want dat is juist de reden dat u komen mag en genodigd wordt. Want meer kunnen we en mogen we niet meenemen naar de bediening van het sacrament van het avondmaal dan ons niets. Om door die weg te mogen ervaren wat de dichter zingt, nooddruftigen zal hij verschonen. Aan armen, uit genade, onverdiend, zijn hulp ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga. Hoort u dat, armen van geest? De Heer ziet u en wil u verzadigen met de tekenen van het sacrament uit zijn hand gegeven. Ons tweede aandachtspunt, Gods kinderen, de burgers van het Koninkrijk der Hemelen, dat zijn mensen die treuren. Want, zegt vers 4, woorden van de Heer Jezus, zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zij die treuren naar God, met hun droefheid in hun hart naar God toe. Want dit gaat niet over hoe verdrietig ze ook zijn, over de tranen van het verdriet om de moeilijke dingen van dit leven. Dit gaat ook niet om tranen van somberheid en mismoedigheid. Dit gaat over tranen die gericht zijn op God. Tranen om zonden die ik gedaan heb tegen een goeddoend en liefhebbend God, die ik niet missen kan. Dit zijn trouwens ook niet per se zichtbare tranen in onze ogen, want het uiterlijk van ons mensen kan bedriegen. Van koning Saul staat in 1 Samuel 15 vers 24 dat hij tegen Samuel zei: ik heb gezondigd, omdat ik het bevel van de Heere en uw woorden overtreden heb, want ik heb het volk gevreesd en naar hun stem gehoord. En van koning Achab staat in 1 Koningen 21 vers 27 dat hij zijn klederen scheurde en een zak om zijn vlees en lichaam legde en vastte. Hij lag ook neder in een zak als teken van rouw en ging langzaam. Om dit soort van schijn, zegt de profeet Joël, scheur uw hart en niet uw klederen. De binnenkant van je leven en niet alleen maar de zichtbare buitenkant. Want wat die beide Saul en Achab ontbrak, was een gebroken hart. Een gebroken naar God treurend hart. Het treuren waar het hier over gaat is een diep verdriet dat opkomt uit een gebroken hart. Omdat ik zo tegen God gezondigd heb. Wat me uit laat roepen met de tollenaar in de stilte van mijn binnenkamer: o God, wees mij zondaar genadig. Wat maar laat zeggen met de verloren zoon: ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Omdat ik God verlaten heb. Omdat ik met hem gebroken heb. Omdat ik tegen hem ben opgestaan. Omdat ik zijn liefde beantwoord heb met mijn haat. Omdat ik al zijn geboden heb veracht, hoe vroom ik ook leek. Omdat ik zijn genade, de genade van het evangelie, heb vertrapt en heel mijn leven heb verzondigd. Wat doet uitroepen met Jeremia in Klaagliederen 5. O wee nu onzer, dat wij zo gezondigd hebben. Laat dat de roep zijn van ons hart, kinderen van God. In het bijzonder ook in deze week van voorbereiding. O wee onzer, dat we zo gezondigd hebben tegen een goeddoend en liefhebbend God. Dat diepe besef in ons hart, dat verdriet in ons hart, laat ons onszelf, zoals het formulier zegt, mishagen. Dat laat ons niet wegvluchten bij God vandaan, maar dat laat ons, zegt ons formulier, ons verootmoedigen voor God, buigend voor hem aan zijn voeten. Dan herken je iets van wat David zegt, hoe verschillend wij mensen ook zijn, van wat hij zegt in Psalm 42: mijn tranen zijn mij tot spijs dag en nacht. Maar het zijn geen tranen die je in jezelf draaiend huilt, vastlopend in jezelf. Het zijn tranen gericht op God. Zoals de dichter zegt in Psalm 141. Ik roep, Heere, in angst tot u gevlucht, gevloden. Ai, haast u tot mijn hulp en red. Dan herken je iets van wat David zegt in Psalm 32. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daden. En u nam die gunstig weg. Dit is verdriet. Dit zijn harte tranen die niet zonder geloof zijn. ook al durft u treurenden dat misschien niet zo te zeggen en zo te noemen. Dit zijn geen tranen zonder geloof, want waarom? Omdat dit geloof laat vluchten naar de Heer en ons bindt aan Hem. Dit verdriet drijft de vader van de maanzieke jongen naar de Heer Jezus. Zoals hij staat, roepend met tranen. Heer, ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp. Dit verdriet drijft de verloren zoon terug naar zijn vader. Als hij zegt, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Zulk verdriet brengt aan Gods voeten. Aan de voeten van een genadige, barmhartige God. En daar aan zijn voeten troost de Heere zelf het hart dat schreiend, huilend tot hem vlucht. Dit treuren over de zonde, deze droefheid naar God, werkt ook, zo zegt Paulus in 2 Korinthe 7 vers 10, een onberouwelijke bekering tot de zaligheid. Hier komt uit voort wat het formulier zegt, de hartelijke gezindheid om voortaan met mijn hele leven waarachtige dankbaarheid tegenover God de Heer te bewijzen en voor het aangezicht van de Heer oprecht te wandelen. En hieruit komt voort, uit deze droefheid naar God, ook het ernstige voornemen om vanaf nu in waarachtige liefde en enigheid met mijn naaste te leven. Want waarom? Want in alle diepe verdriet om mijn zonden wil ik de Heer nooit meer verdriet doen met mijn nieuwe zonde. Is dit een droefheid? Diezelfde vraag stelde ik bij armoede. Is dit een droefheid die voorbij gaat? Nee, dit is verdriet. Wat blijft. En dat ziet u, moet het thuis maar eens rustig lezen in Lucas 7. In de ontmoeting van de zondares met de Heer Jezus Christus in het huis van Simon de Farizeer. Ze komt binnen. En als ze hem ziet, de Heer Jezus Christus, als ze hem ziet die haar zonden vergeven heeft, want dat zegt de Heer Jezus even later, als ze hem opnieuw ziet, dan kan ze haar tranen niet bedwingen. Tranen van verdriet en berouw. Om zoveel zonden, gemengd met tranen van verwondering en blijdschap. Tranen die druppen op de voeten van Jezus. Dat verdriet, dat berouw en die verwondering en die blijdschap voelen we ook in de ontmoetingen met de zaligmaker. Niet waar, kinderen van God, in het bijzonder aan de bediening van het sacrament van het heilig avondmaal. De herinnering aan onze zonde, aan onze blijvende zonde tot op de dag van vandaag, is bitter. En laat ons treuren in ons hart. Terwijl het zicht op de rijkdom van Gods genade en barmhartigheid voor mij. Maar ook laat opspringen, misschien wel tot tranen toe, laat opspringen van vreugde in God, in Christus, naar waarde nooit te danken. Dan herken je iets van wat de dichter zingt in Psalm 30. Zo dicht ligt het bij elkaar. 'S avonds vernacht het geween, maar 's morgens is er gejuich. Want staat er die treuren, die zullen vertroost worden. Met andere woorden, die tranen, dat is Gods bedoeling. Dat is de weg, dat is door de Heer bedoeld om ons te brengen tot blijdschap. Denk maar aan wat de dichter zingt in Psalm 126 vers 5. Die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Denk maar aan wat we pas lazen uit Jesaja 61. Christus is verordineerd, is aangesteld en gezalfd. Om, en dan komt het, de treurigen Sions te troosten. Te beschikken dat hun gegeven worden zal sieraad voor as en vreugdeolie voor treurigheid. En het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Want door de weg van die tranen zal op Gods tijd de Heilige Geest, de trooster, zulke treurenden troosten door hun blik te richten op Christus. Op wat Hij gedaan heeft in onze plaats. In zijn leven vol tranen. In zijn leven vol gehoorzaamheid en lijden. In zijn sterven aan het kruis. En door zijn opstanding uit de dood. De Heilige Geest is het. De trooster. Die de treurenden troost door hen te laten zien en te laten geloven. En de Heere, geef u dat treurenden in uw hart deze week en volgende week zondag. Door hen te laten zien, door u te laten zien dat Christus door de Vader in deze wereld gezonden is. En dat hij de toorn van God voor dat soort van mensen gedragen heeft. En dat hij alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der wet Gods voor zulken vervuld heeft. En dat hij onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat zij voor het gericht van God vrijgesproken zouden worden. Ja, dat hij zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten spijkeren, in de plaats van zulke treurenden van de geest. Om de treurenden van Sion te brengen tot een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde in God. En als we dat zien, en als we daar iets van mogen geloven, en de Heer geef ons dat aanstaande zondag in het bijzonder, dan kunnen we en dan mogen we, net als de Ethiopiër in Handelingen 8, onze weg verder reizen met blijdschap. Getroost met zaligheid in dit leven. In de verwachting treurenden dat hiernamaals alle tranen van onze ogen zullen worden afgewist. Ons derde aandachtspunt. Gods kinderen, de burgers van het koninkrijk der hemelen, dat zijn als derde de zachtmoedigen. Want zo zegt vers 5, zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Dat wil zeggen, zij zullen ook op de aarde, ook nu delen in Gods bijzondere gunst en zegen. De zachtmoedigen. En ook hier, dat begrijpt u, gaat het niet om natuurlijke, om aangeboren deugden of karaktereigenschappen. Maar om gegeven genade van God. Die ons verandert, beter gezegd, die ons vernieuwt tegenover de Heere en tegenover onze medemensen. Bij zachtmoedigheid tegenover de Heere kan je denken aan Jacobus 1 vers 21. Waar Jacobus zegt, ontvang met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt. Het welk uw zielen kan zalig maken. Ontvang het woord met zachtmoedigheid. Dat wil zeggen, buig voor het woord van de Heere. Verzet je daar niet tegen. En verzet je ook niet tegen Gods wil en weg. Met andere woorden, word nou niet boos. Als de Heer een hele andere weg met je gaat dan dat je zelf wilde. Maar leer zeggen, heilig zijn, o God, uw wegen. Leer bidden of je mag volgen, hoe de weg van de Heer ook is, zonder vragen. Dat is zachtmoedig zijn tegenover God. En de zachtmoedigheid waar het hier over gaat is ook een gift van Gods genade tegenover andere mensen. Want van nature zoals we geboren zijn, heeft niemand dat in zich. De Bijbel zegt, we zijn van nature geneigd God en onze naaste te haten. Van onszelf zijn we geneigd tot zondige boosheid en tot haat tegenover onze medemensen, als een ander ons benadeelt of kwaad doet. Ja, er kan ook iets in ons hart zijn van terechte boosheid om het zondige, om de zonde die de ander doet, die botst met Gods heiligheid. En dit is ook niet bedoeld om de pijn te verergeren van mensen die heel veel verdriet is aangedaan door andere mensen. Dat begrijpt u. Dit gaat over, en dat herken ik en dat kent u ongetwijfeld ook, dit gaat over ons zondige, heftige boos worden. Om, en dat zit eronder, om ons haten van de ander. Om ons zinnen op wraak, hoe dan ook. Terwijl de Heer gezegd heeft in Romeinen 12, wreekt u zelf niet, beminden. Dit gaat over ons boos blijven op wat anderen misschien wel jaren geleden gedaan hebben. Terwijl de Heer ons geleerd heeft om te bidden, niet alleen vergeef ons onze schulden, maar ook, Heer, leer ons ook anderen te vergeven. Dit gaat over onze neiging om daarna, na alles wat gebeurd is, slecht over die ander te gaan praten. En dan blijkt, zelfs na gekregen genade, dat de tong een onbedwingelijk kwaad is, vol van dodelijk venijn. Een klein lichaamsdeel dat zonder genade niet getemd kan worden. Dit zalig zijn de zachtmoedigen gaat over onze neiging tot verbittering in ons hart. Terwijl de Heer zo vriendelijk tegen ons gezegd heeft in Efeze 4 vers 31. Alle bitterheid en geroep en lastering zij van u geweerd met alle boosheid. Deze zachtmoedigheid is een genadegave, is een gift van God, die het vuur van onze boosheid en van onze haat en bitterheid en die het vuur van onze kwade tong uitblust. Waardoor we, niet vanwege ons karakter of onze zelfverbetering, maar waardoor we door Gods genade verdraagzamer worden. Denk het aan de woorden van Paulus in Efeze 4 vers 2. Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid, met geduld, verdragende elkaar in liefde. Zoals Paulus schrijft in Colossenzen 3 vers 13, verdragende elkander en vergevende de een de ander. Zo iemand tegen iemand enige klacht heeft, en dan komt het, gelijkerwijs zoals Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. Genadegiften van God, waardoor we in beginsel leren om anderen te vergeven. Vooral denk het aan die laatste woorden die ik zojuist las uit Colossenzen 3. Gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft. Denk daaraan. Doet ook gij alzo bij uw naaste. En ik vraag mezelf en ik vraag u, kinderen van God. Als we iets mogen geloven van wat de Heer zegt door de mond van Jesaja. In Jesaja 43. Ik ben het die uw overtredingen uitdelg om mijnentwil. En ik gedenk uw zonden niet. Als we iets kennen van de dankbaarheid, waarmee we na de bediening van het heilig avondmaal altijd lezen Psalm 103. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. Als je daar iets van mag geloven, dan kan het toch niet anders. Dan komt er in ons leven toch iets van, ook iets van mildheid, van zachtmoedigheid, waarmee we ook de ander willen vergeven. Dan leren we toch door Gods genade iets van wat de Heer ons voorgedaan heeft, waarbij Hij ons roept tot navolging en tot het drukken van zijn voetstappen. In Matteüs 5 vers 44... waar de Heer Jezus zegt, Luister nou eens, mijn kinderen. Heb uw vijanden lief. Heb je, niet je vrienden. Heb je vijanden lief. Zegen hen die u vervloeken. En doet wel degene die u haten. En bid voor degene die u geweld aandoen. De Heer roept ons tot navolging in 1 Petrus 3. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar zegent daarentegen de ander. En in Matteüs 11 vers 29 zegt de Heer Jezus, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En genadegaven, u zult rust vinden voor uw ziel. Leer dat van mij, want toen ik gescholden werd, schold ik ook niet terug. En toen ik leed, toen dreigde ik ook niet. Maar gaf het over in de handen van de Heere die rechtvaardig oordelen zal. Door dat te werken in ons hart. En door dat als genadegift aan ons te geven. Wil de Heere, kinderen van God, zijn genade in ons leven laten schitteren. Als een zegen van hem gekregen. Maar ook als een hartelijke opdracht. Ook als we kijken naar de komende week van voorbereiding voor de bediening van het heilig avondmaal. Als ons hart nou bezet is met boosheid en met wrevel. Als je hart bezet is met zuurigheid, met bitterheid. Als er conflicten zijn. Bid dan de Heere om vernieuwende genade. En los ze alsjeblieft in deze week op. Zoals Paulus daartoe oproept in Colossenzen 3. Doet dan aan als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid. Goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkaar en vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft. Gelijkerwijs Christus u vergeeft, doet ook gij al zo. En laten we geliefde gemeente elkaar daarin helpen. Niet naar andere wijze, laten we elkaar helpen en bijstaan. Door degene die, zoals Paulus zegt in Galaten 6, overvallen is door enige misdaad. Door zo iemand terecht te brengen met, komt hetzelfde woord weer, met de geest der zachtmoedigheid. De zon gaat niet onder over onze toren. En laten we de duivel geen plaats geven. Zulke vergevingsgezindheid. Zulk buigen voor elkaar in het midden van de gemeente. Zulk liefhebben van elkaar, wat er ook in het verleden is gebeurd. Zulk liefhebben van onze vijanden. Is een kostelijk sieraad voor God. Als we zoiets mogen vertonen. Van de gestalte die in Christus Jezus was. Die zichzelf vernietigd heeft. Hij streed niet voor zijn eigen rechten, hoewel hij die had. Maar heeft zich vrijwillig vernietigd. En heeft nameloos diep gebogen in het liefhebben van zijn vijanden. Om ze met God te verzoenen. Gelijkerwijs Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. Drie genadegaven van God. Geestelijke armoede. Een bedroefd en treurend hart gericht op God. En buigende zachtmoedigheid voor God en voor onze medemensen. Drie genadegaven van God die ons niet geschikt maken voor God. Maar die vruchten zijn van zijn genade. En die mij en u en jullie vanmorgen voorgehouden worden als een spiegel. Om ons daar nu en deze week bij te onderzoeken. Met deze drie vragen. Bent u geestelijk arm? Treurt u in uw hart van droefheid? Gericht op God. En kent u iets van deze zachtmoedigheid, buigend voor God en bereid om uw naaste te vergeven. Drie genadegaven van God, die ons kinderen van God, als wij hier in beginsel iets van kennen, deze week vrijmoedigheid mogen geven. In het zoeken van de Heer, in het gaan tot zijn genadetroon. En aanstaande zondag, in het komen tot zijn heilige tafel, om daar als armen verzadigd te worden met het goed van zijn huis. Om hier als treurenden vertroost te worden. En om hier als beginnende zachtmoedigen hem al de eer te geven voor zijn werk, voor ons en in ons. Dat geven ons de Heer. Amen.